Aansluitend zingen we E159, de versen 1 en 2. E159, de versen 1 en 2. Daarna doen de doopouders de belijdenis af en doen hun belofte. Er zal een gedicht worden voorgelezen door Jan Boer. En na het gedicht zingen we E24. E24. Daarna zal de doop worden bediend aan Hanne van den Berg, Mariana Boer en Guus Monen. Na de doop zingen we gezang 333. Gezang 333. Daarna wordt er een doopkaars aangestoken voor Guus Monen. En daarna krijgen de doopouders de overhandiging van de doopkaarten en de kinderbijbel. Daarna is er gebed. Na de bediening van deze doop verkondigen we... gaan we verder met de verkondiging en lezen we Psalm 71, de versen 1 tot 6. Psalm 71, de versen 1 tot 6. Het thema van de preek is je ultieme houvast. Na de preek zingen we Psalm 146, de versen 1, 2 en 3. Psalm 146, de versen 1, 2 en 3. Na de preek is er een interactief gedeelte, een gesprek. En daarna zingen we met elkaar E69. E69. Daarna is er de collecte voor de Wycliffe Bijbelvertalers. Aansluitend dankgebed en voorbeden. En daarna zingen we E112. E112. We sluiten af met de zegen en zingen met elkaar het Amen. Ik lees u nog één keer de liederen en de Bijbelteksten. E65, Psalm 149, de versen 1 en 2. E159, de versen 1 en 2. E24, Gezang 333. De schriftlezing Psalm 71, versen 1 tot 6. Psalm 146, versen 1, 2 en 3. E69 en E112. Ik wens u een fijne dienst.
Thank you. Goedemiddag, zusters, broeders, jongens, meisjes. Allemaal hartelijk welkom in deze gecombineerde CGK-NGK-catechese-dienst. Verder zal er nog de doop worden bediend aan 3 kinderen. De voorganger van vanmiddag is dominee Van der Dussen. Ook een hartelijk welkom voor de gasten. En het bijzonder natuurlijk de familie en de vrienden van de doopouders. We hopen dat u een gezegende en goede dienst met ons zult hebben. Verder begroeten we hen die deze dienst nu of later met ons meemaken. Vanmiddag is de organist Jaap Mulder, tenminste dat heb ik hier op mijn papiertje staan. De pianist is Melchior Mulder. Bij de voorbeden is vanmorgen aandacht besteed aan de scheiding van Anja en Erik Leijster. Verder aan Stichting Present, die dankbaar is voor 20 klussen die het afgelopen jaar zijn gedaan. En ook voorbeden voor de informatieavond voor andere kerken aanstaande woensdagavond. Verder is aandacht besteed aan het Nederlandse leger in Afghanistan, aan mensen die in psychische nood zijn, en aan ernstig en chronisch zieke gemeenteleden en voor een zegen voor de therapie. In de CGK is vanmorgen tijdens de voorbeden en dankzegging aandacht gegeven aan zuster Heemsbergen Sjoers in verband met het overlijden van haar vader, aan broeder en zuster Plomp naar het overlijden van hun schoonzoon en aan zuster Broekema naar de geboorte van haar tweede achterkleinkind. De collecte is vanmiddag voor Wycliffe. Als het goed is heeft u een notitie ontvangen met de orde van dienst daarop. We zullen nu zingen lied 65 uit de eigen bundel. Na Votum en Groet zingen we psalm 149 de versen 1 en 2. Namens de beide kerkraden wens ik u een gezegende dienst.
We zoeken nu eerst even de stilte om ons voor te bereiden op de ontmoeting met God. Nu spreken we uit dat onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, zei u, en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus. Amen. U dacht misschien, waar zijn ze toch, Hanne en Guus en Mariana, daar komen ze. Voor de mensen die het zonder notitie moeten doen, zal ik steeds toch ook gedetailleerd aankondigen wat er gaat gebeuren en hoe en wat we gaan zingen. Eerst nu een korte toelichting op de betekenis van de christelijke doop, waarbij ik me richt op twee dingen: het water waarmee gedoopt wordt en de doopformule. We dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Eerst het water. In de Bijbel symbool van schoon worden, van reiniging, van afwassing. Altijd als mensen in de Bijbel iets gaan doen dat op God betrekking heeft, zijn er de rituele reinigingen waardoor mensen schoon genoeg worden om naar God te gaan. En zo verbeeldt het water van de doop dat een mensenkind schoon wordt om het leven lang bij God te horen. We spreken daarbij de woorden uit: ik doop je in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De naam van de drie enige God. Waarmee is uitgebouwd waarschijnlijk de doopformule die ook in gebruik is geweest. Heel kort, ik doop je in de naam van Christus. Christus die gekruisigd is voor onze zonden en opgestaan uit de doden. Reiniging van het kwaad, schoon worden om bij God te horen, dat is in het christelijk geloof ten nauwste verbonden met dat je bij de Heer Jezus hoort. En het is heel apart dat wij mogen geloven dat Hij, Christus, voor jullie lievelingen is gestorven. Christus, de Zoon van God, de Vader. En daarom is gedoopt worden in de naam van Christus ook altijd gedoopt worden in de naam van de Vader. God, de Vader die de wereld geschapen heeft en vaderlijk voor ons wil zorgen. Dat jullie lievelingen, kinderen van God zijn, nu al. En dat dat jullie grote gerustheid en vreugde is. Dat wordt in de doop bezegeld. Dankzij Christus mag je dat geloven. Dat je kind een kind van God is. Dat Hij vaderlijk voor die kleintjes wil zorgen hun leven lang. En Christus Jezus is niet een ster uit het verleden, maar zijn licht straalt in het heden, geloven wij, door de kracht van de Heilige Geest. En daarom is gedoopt worden in de naam van Jezus ook altijd gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest. De Geest die energie is en spirit, kracht en vurigheid. En wat een zegen dat je mag geloven dat ook de Heilige Geest zich aan jullie lievelingen wil verbinden. En belooft dat Hij met zijn vurigheid en spirit in hen wil werken. Zo dat ze ook zelf zicht krijgen op het leven met God. Zodat ze ook zelf voortbewogen worden door de motivatie om zijn kind te zijn. Daar hoort veel gebed bij, veel geloofsopvoeding, verantwoordelijkheid aan jullie kant. Maar vergeet het niet, dat ze gedoopt worden in de naam van de Geest betekent dat God zelf zijn kracht en vuur toezegt om in jullie kinderen te gaan werken. En vanuit die doop in de drie enige naam van God beleiden wij nu ook als christenen, als christelijke gemeente, ons geloof. En ik wil u vragen om zover mogelijk daarvoor te gaan staan. En dan wil ik namens u de apostolische geloofsbelijdenis uitspreken. Een belijdenis die is opgebouwd rond de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Met de kerk van alle eeuwen en wereldwijd verbreid zeggen we het. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven. Die is neergedaald in het rijk van de dood, op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van zonden, de opstanding van het vlees en het eeuwige leven. Wij zingen daarbij aansluitend twee coupletten van lied 159 uit de eigen bundel. In de eigen bundel staat alleen het eerste couplet. Ja, en dan hebt u toch de notitie nodig voor het tweede couplet. Dus kijkt u, als u hem niet hebt, bij iemand anders. Een mededeling van zakelijke aard. Buiten staan twee auto's in de weg voor een vrachtauto die hier wil passeren. Kenteken van de ene auto is 84VVBD. Kenteken van de andere auto is 60XP90. Als dit uw kenteken is of daarop lijkt, zou u dan zo vriendelijk willen zijn uw auto weg te zetten. Ik herhaal ze nog één keer. 84VVBD en 60XP90.
Graag wil ik jullie, Mai en Lisbeth, Jan en Lianne, Bert-Jan en Ria, nu vragen om op te staan en ten overstaan van de gemeente de belijdenis af te leggen en de belofte te doen die past bij het ten doop houden van jullie kinderen. En natuurlijk is het goed dat Stef en Marlinde en Jente er ook bij zijn. Ik stel jullie drie vragen. De eerste twee, de vraag naar jullie belijdenis en de derde naar jullie belofte. Ten eerste, geloven jullie in de God en Vader van onze Heer, Jezus Christus? En belijden jullie dat de goede boodschap die in de Bijbel is geopenbaard, die in de apostolische geloofsbelijdenis wordt beleden en die ook in de gemeente hier wordt verkondigd, dat die boodschap ons de weg ten leven wijst? Ten tweede, belijden jullie dat onze kinderen, net als alle mensen, in zichzelf van de levende God vervreemd zijn, maar toch in Jezus Christus onder Gods verlossende heerschappij zijn gebracht, En erkennen jullie dat zij de doop die dat uitbeeldt en verzekert behoren te ontvangen? En ten derde, beloven jullie jullie kinderen naar beste kunnen te onderwijzen en te laten onderwijzen in het woord van God en hun in de kracht van de Heilige Geest een voorbeeld te geven van een christelijke levenswandel? Mai en Lisbeth, wat is jullie antwoord? Jan en Lianne, wat is jullie antwoord? Bert-Jan en Ria, wat is jullie antwoord? Dan zal nu Jan een gedicht voordragen. En misschien is het handig als jullie daar even bij gaan zitten, de overige. Maar dat mag ook blijven staan. Jullie blijven staan.
Gisteren kon ik me niet denken hoe groot het wonder zal zijn. Dat ben je volmaakt en klein. En niet meer weg te denken. Je maakt je meteen bemind. Je helpt, je drinkt, je slaapt. Je beweegt en je gaat. Dat God geen schepper heet. Je bent een wonderkind. Sorry. Ik kijk je aan en weet, dit gaat mijn verstand te boven. Hoe kan een mens geloven dat God geen schepper heet? Want hij heeft je geweven, daarbinnen in de schoot. Geen wonder is zo groot als het wonder van het leven. Geprezen zij zijn naam. Ja, lof en dank en ere. Hij is de Heer der Heren, die ook jou heeft doen ontstaan.
De doopouders willen nu ook een lied gaan zingen. En wel het eerste couplet van lied 24 uit de eigen bundel. En zij zouden het fijn vinden als u daarna met hen instemt. En dat we dus als hele gemeente vervolgens datzelfde couplet nog een keer zingen. Vanuit de gedachte, zij zijn verantwoordelijk voor hun kinderen. Maar ze voelen zich opgenomen in het midden van de gemeente. En weten dat u daar dus ook bij betrokken bent. We zingen dus, nadat eerst de doopouders het gezongen hebben, het eerste couplet van lied 24 uit de eigen bundel. Ik nodig jullie uit om nu rondom het doopvont te gaan staan. Kinderen die het van dichtbij willen zien zijn ook welkom. We willen jullie dan op de grond gaan zitten, zodat iedereen het uiteindelijk goed kan zien. Nee, ik doe het zo. Zometeen, als er gedoopt is, zingen we met elkaar ook weer, indien mogelijk staande, gezang 333, alle verzen. En aansluitend zal dan de doopkaars voor Guus worden ontstoken. En eerst zeg ik tegen de kinderen, let nog even op dat ze alle drie zo'n hele mooie jurk aan hebben.
dat noemen wij een doopjurk. En ik heb het geloof ik wel eens vaker gezegd. Weten jullie nog waarom dat is? Dat kinderen die gedoopt worden soms zo'n mooie witte jurk dragen? Weet iemand het nog? Dan ga ik het jullie nog een keer zeggen. Het hoort erbij dat als je gedoopt bent, ben je helemaal schoon voor God. En dan zegt God, nou vind ik jou zo mooi, nou wil ik jou eigenlijk helemaal in het wit steken. Een heel mooi iets aantrekken. Daarom zien ze er nou zo mooi uit. En het zou bijna nog leuker zijn als ze eerst zeg maar een heel groezelig pakje aan hadden. En dat dan na de doop dat het werd aangetrokken. Want dan kon je zien dat dat de doop betekent. Door het water heen word je een mooi kind van God. En daarom ga ik ze nu dopen. En ik begin met Guus. Guus, Cornelis, Adriaan Monen. Ik doop je in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Ja, het was echt water. Ja. Ik kom bij Mariana. Mariana, Alicia Boer. Ik doop je in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En dan Hanne. Hanne van den Berg. Ik doop je in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Stef en Marlinda Jente, die kennen hem al, denk ik. Het boek dat je krijgt als je gedoopt wordt. En we geven hem altijd als kerk aan de eersteling. Daarom is die vandaag voor Mariana en geef ik hem aan jullie, Jan en Lianne, als haar zeer gelukkige ouders. En voor jullie, alle drie, de doopkaart met altijd weer die ontroerende, prachtige tekst met het symbool van Jezus Christus erboven. Ik heb u bij uw naam geroepen. Je bent van mij. De kaart voor Hanne. Die voor Guus. En dat is hem voor Mariana. Wij zullen deze doopplechtigheid afronden door met elkaar te danken en voorbeden te doen. Ik wil voorgaan in dank, gebed en voorbeden. Heer onze God, wij danken u eerbiedig dat u uw heilige naam wilt uitroepen over mensenkinderen, zo klein als ze zijn. En dat u daardoor het diepe geluk van deze doopouders en hun familie nog een extra dimensie geeft. Wij prijzen u opnieuw voor de wijze waarop u hen rijk gezegend hebt. En dat wij dat met veel familieleden en vrienden in de kring van onze twee gemeentes mogen vieren. En dat de doop zo krachtig spreekt als uw belofte. Dat u vaderlijk voor deze kinderen wilt zorgen. En in Christus hen wilt reinigen van alle kwaad en op weg wilt zetten naar uw nieuwe aarde. En door de Heilige Geest wilt helpen en sterken en energie en vuur geven om op die weg te gaan. Wilt u ons allen, Hemelse Vader, door dit teken aanspreken? Dat zo ver uitreist boven individueel geluk. En dat ook als onze gedachten en harten van allerlei andere gevoelens vervuld is, zozeer spreekt van uw liefde voor ons, uw zorg voor ons, uw toezegging dat u ons terecht wilt brengen, uw belofte dat u ons niet alleen laat strijden in dit leven. En nu bidden we voor die drie kleintjes en hun ouders. En wij vragen u dat nu ze op weg zijn gegaan in deze wereld, op weg naar groot worden en volwassenheid, dat ze met dat ze groeien, ook groeien in het begrijpen van wat er vandaag met hen is gebeurd. In het gaan snappen van al die verhalen in de Bijbel. En gaan ontdekken dat u het bedoelt als een boodschap van heil en leven voor hen persoonlijk. En zo bidden we u dan dat ze zelf ook de smaak van het geloof te pakken krijgen. En daarom bidden we u even intens en liefdevol voor hun ouders, die dat zo begeren, daar zo naar verlangen, vanuit hun eigen ontdekking, dat de verbondenheid met u zo ontzaglijk kostbaar en bazaal is in het leven. Wilt u hen als ouders bijstaan om een goede vader en moeder te zijn en het verhaal van Jezus Christus
aan hun kinderen te vertellen en voor te leven. En waar oma's en opa's in het spel zijn, wilt u ook hun bijdrage daarin zegenen. En zo menselijke inspanning gebruiken om dat licht van Jezus Christus zichtbaar te maken voor deze kinderen. We bidden om uw bewaring, uw hulp, uw kracht, uw trouw. In Jezus' naam. Amen. Dan gaan we over naar het volgende gedeelte van de dienst. De preek over het eerste gebod. En daarvoor ga ik weer naar boven de preekstoel op. In het seizoen 2007-2008 willen we in een aantal middagdiensten van onze twee kerken, de Christelijke Gereformeerde en de Nederlands Gereformeerde Kerk van Eindhoven, bezig zijn met de 10 geboden. Op een interactieve manier, dat wil zeggen, ik houd een preek over het eerste gebod en daarna komt er voor u allemaal, ook u als gasten, u wordt daar ook hartelijk bij uitgenodigd, gelegenheid om met elkaar over dat eerste gebod in gesprek te gaan. Al dan niet met behulp van een gespreksvraag, waarna tenslotte ook nog gelegenheid is om in de grote kring ervaringen te delen en vragen aan elkaar door te geven. De 10 geboden, die beginnen met een proclamatie van God die zijn volk Israël niet zomaar om zijn gehoorzaamheid vraagt, maar die hen eraan herinnert wie hij is. Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd. En dan is het eerste van de 10 geboden: vereer naast mij geen andere goden. Daar wil ik een preek over houden en daarvoor zoek ik aansluiting bij het begin van Psalm 71... waarvan ik u nu de eerste 6 versen voorlees. Psalm 71 is een lied, een gedicht van een mens die oud is geworden. Dat kun je afleiden uit bijvoorbeeld vers 18, nu ik oud en grijs ben. En die terugblikt op zijn of haar leven. En die dan vaststelt dat dat leven geleid is op de basis, het fundament, de grond, dat God er was als God en niemand anders die ook maar in zijn nabijheid kan staan. God, wie is aan u gelijk, wordt midden in de psalm gezegd. Ik lees u voor de eerste 6 verzen om daar in de preek bij aan te sluiten. Bij u, Heer, schuil ik, maak mij nooit te schande, red en bevrijd mij, doe mij recht, hoor mij en kom mij te hulp. Wees de rots waarop ik kan wonen, waar ik altijd heen kan gaan. U hebt mijn redding bevolen, mijn rots en mijn burcht, dat bent u. Mijn God, bevrijd mij uit de hand van schurken, uit de greep van wrede onderdrukkers. U bent mijn enige hoop, Heer mijn God. Van jongs af vertrouw ik op u. Al vanaf mijn geboorte steun ik op u.
al in de moederschoot was u het die mij droeg. U wil ik altijd loven. Vereer naast mij geen andere goden. Dat is lastig in een tijd waarin het mensen al de grootste moeite kost om in een God te geloven. En heel veel mensen zich afpeinigen met de vraag: wat is dat eigenlijk, God? Wie is dat eigenlijk? Eerst daarom kort daarover iets. Over wie of wat hebben we het eigenlijk als we God zeggen? De antwoorden buiten de kerk variëren van de karikatuur van een oude man met een baard tot een veel onpersoonlijker gedachte oerenergie die in het universum zit en de wereld voortstuwt, tot specifieke beelden van God zoals Allah of in het hindoeïsme een aantal goden. En daarom is het heel verrassend, vind ik, om te zien hoe in de Heidelbergse catechismus, een oud belijdenisgeschrift dat wij gebruiken om bij onze zoektocht langs de 10 geboden, om daarbij wat steun te krijgen als we vragen wat betekent het. Daarom is het heel verrassend, vind ik, dat de Heidelbergse catechismus eerst naar onszelf kijkt en zegt: wil je weten wat God is, over wie of wat we het hebben, kijk naar jezelf. Want het gaat in feite over deze vraag: op wat of wie stel jij als mens je vertrouwen? Ik noem het zo in het thema voor deze dienst: wat of wie is in jouw leven je ultieme houvast? Ultiem. We stellen op zat dingen en mensen ons vertrouwen. En dat is alleen maar prima. En het is zeer vurig te hopen dat jullie kinderen een rotsvast vertrouwen in jullie krijgen. Het gaat bij wat of wie God is over het ultieme houvast. Het allerlaatste. Het meest basale. Mocht al het andere wegvallen, wat dan? Op wie of wat vertrouw je? En de Heidelbergse catechismus zegt: dat is het selectiecriterium. Vertrouw je op God, de Vader van Jezus Christus, of op iets anders? Waar gaat je ultieme vertrouwen naar uit? En dat betekent dat de vraag naar God ook de vraag naar onszelf is. En dat het niet werkt om over God te praten in een zin waarbij je zelf eigenlijk niet meedoet. Zegt: ja, iets ergens waar ik met gemak langsheen kan leven. We spreken pas echt zinvol over God als wij ook onszelf daarbij betrekken. Waar zit mijn levenshouvast? En ik ga aan de hand van Psalm 71 met behulp van een paar uitdrukkingen die daar gebruikt wordt u laten zien hoe in de Bijbel de Heere God geldt als het ultieme houvast voor een mens. Ik start bij de beginregel van vers 3. Wees de rots waarop ik kan wonen. Is trouwens ook opvallend, er staat niet alleen u bent de rots waarop ik kan wonen, maar wees het ook. Geloven in God betekent niet altijd dat je hem ervaart. Het is vaak ook een schreeuw, wees alstublieft God. Functioneer alstublieft als mijn ultieme houvast. En nu die uitdrukking, wees de rots waarop ik kan wonen. Die heeft een bijzondere gevoelswaarde die ik kan verduidelijken met het Engelse gezegde. My home is my castle. Een home hebben. Dat is meer dan een gebouw waar je kunt slapen zonder dat je nat wordt. Een home is veiligheid, op je gemak zijn, thuis zijn. En je home is je kasteel. Dat is ergens dus ook de bescherming, waardoor je kunt standhouden in het leven. Die gevoelswaarde heeft het. Psalm 71 zegt eigenlijk: God, u bent my home and my castle. Om dat te begrijpen moet je ook peilen hoe betrekkelijk een home is. Iedereen kent, denk ik wel, het gevoel van rusteloosheid dat je ook thuis kan treffen. Zodat je thuis bent en je je toch niet op je gemak voelt. Het kan zo ver gaan, vertelde mij iemand, dat je je niet eens meer in je eigen lichaam thuis voelt. Dat je je een vreemde voelt in je eigen lijf. En het kan beangstigend worden als je je in deze wereld zo een vreemde voelt, opgejaagd. Een gevoel dat dan niet per definitie overgaat als je in je eigen huis bent. Zo is home, thuis zijn, een beeld dat uitstijgt boven zichzelf en iets oproept van: wat is nou mijn ultieme veiligheid in dit leven? Zo dat ik in deze wereld, ook in de periodes dat ik me niet op mijn gemak voel, toch iets heb van home en castle. En dan kom je uit, zegt Psalm 71, bij God. Iemand bij wie je eeuwig thuis kunt voelen. Een gezang zegt dat ook. Wees eeuwig mijn tehuis. Mensen zoeken een plek om te leven. Aan jullie om ze een fijn home te bieden. Aan jullie ook om ze door te verwijzen naar die God die op zijn onbegrijpelijke en toch reële wijze home en castle wil zijn tot in eeuwigheid. Dat is het eerste. Ultiem, hou vast. Een eeuwig huis vinden. Het tweede is, dan sluit ik aan bij vers 5 en 6. Van jongs af vertrouw ik op u, al vanaf mijn geboorte steun ik op u. Alleen de moederschoot was u het die mij droeg. Prachtige opklimming van deze oude mens die terugkijkt en zegt: hoe is het begonnen toen ik jong was al? Nee, eerder nog. Toen ik geboren werd al. Nee, eerder nog, toen ik in de moederschoot was al, droeg u mij. Typisch, je zou zeggen dat er maar één is die jou draagt in de moederschoot. En dat is je moeder. En dat is natuurlijk ook zo. Waarom hier God? Omdat er die geboorte is. Als dat gigantische avontuur van de moederschoot verlaten. Het woord bevalling klinkt daarnaar. Je valt, om zo te zeggen, de wereld in. Als je geboren wordt. En een groot filosoof heeft dat nog wat aangedikt en gezegd. Het is nog gekker. Je wordt de wereld ingeworpen. Je wordt bij je geboorte de wereld ingeslingerd. En dan mag je van geluk spreken. Als je lieve ouders hebt. Die dan om je heen staan. Maar het houdt een keer op. En dat is onze menselijke conditie. Wij zijn de wereld ingeslingerd. En er zit iets richtingloos in. We zijn er zomaar in gevallen. Wie heeft dat bedacht eigenlijk? Ik niet. Ik heb er niet om gevraagd om geboren te worden. Mijn ouders eigenlijk ook niet. Die hebben mij waarschijnlijk verwekt in de hoop en in het verlangen dat er een kind zou komen, maar ze wisten niet dat ik het zou zijn. Is het eigenlijk wel bedacht? Of is geboren worden inderdaad in een grijnzende leegte vallen? Vanuit die vragen zegt Psalm 71: U was het die mij droeg. En toen ik in de wereld viel, viel ik in uw handen. En toen ik in de wereld geslingerd werd, stond daar Jezus Christus als de goede herder om zijn schaapjes op te sporen. Als het gaat over ultiem houvast, kom je hier ook weer zoiets enorm wezenlijks tegen. Hij droeg mij. In zijn handen val ik. En daardoor kan ik verder. En dan een derde, en dat sluit daarbij aan. En dat is dat er tegenwoordig veel over wordt gesproken dat het leven een project is waarvoor jij zelf verantwoordelijk bent. Heel simpel en kort gezegd, jij bent het die wat van je leven kunt maken. Dat doet niemand anders dan jij. Daar zit ook wel wijsheid in. Het werkt niet om jezelf als een slachtoffer op te stellen in het leven. Je hebt een eigen verantwoordelijkheid. Een verantwoordelijkheid om iets goeds te doen met de mogelijkheden die je hebt. Met de vrijheid die je hebt. Met het leven dat je krijgt. Je kunt je leven ook verknallen. En dan doe je het wel zelf. En toch heeft die wijsheid de schaduwzijde dat dit wel een erg grote verantwoordelijkheid is. Als jij het moet maken, uiteindelijk jij alleen, dan mag je eigenlijk geen fouten maken. Dan staat er te veel op het spel. En veel mensen lopen dan ook moedeloos rond en zeggen: ik heb wel fouten gemaakt, ik heb stommiteiten begaan, ik heb me vreselijk vergist, ik heb toen en toen keuzes gemaakt, ik ruk de haren uit mijn hoofd dat ik ze ooit gemaakt heb, maar ik kan ze niet ongedaan maken. Dan wordt het wel een hele ongenadige waarheid. Ja, jij bent het zelf die wat van je leven moet maken. Nog afgedacht van de ongelijkheid waarin wij mensen geboren worden. Zodat de een heel wat meer kansen krijgt dan de ander. En als je dan bedenkt wat Psalm 71 bedenkt. Iemand droeg mij in de moederschoot. En iemand ving mij op. Dan komt daar geruststelling. En als je dan bedenkt dat die iemand een God is die genadig is, die zijn zoon zendt om voor jouw stommiteiten te sterven, dan komt er hoop. Dan mag je geloven dat ook jouw leven op zijn pootjes terechtkomt. Ook al ben jij stom de fout ingegaan. En als die God een eeuwige God is, dan mag je ook geloven dat waar jouw kansen misschien gering waren, Hij garant wil staan voor een glorieuze voleinding van het project van jouw leven. Wie is eigenlijk eindverantwoordelijk voor het leven? En dan zegt Psalm 71: dat is mijn God. En het eerste gebod is nu een appel op mensen om dan ook hem God te laten zijn. Het eerste gebod, dat zegt eigenlijk het in deze trant: laat het toch vooral zo zijn dat jij de Vader van Jezus Christus tot je God hebt. Je moet geen andere goden naast mij hebben. Dat klinkt nog te veel als een gebodsbepaling, een regel uit een wetboek. Maar het is echt een dringende aanbeveling. Laat het toch vooral zo zijn, mensen, dat je de Vader van Jezus Christus hebt tot de eindverantwoordelijke voor je leven. Tot jouw home en jouw castle. Tot jouw ultieme houvast. Want geen die meer hart heeft voor een mens dan hij, is de ervaring van het christelijk geloof. God weet het zo goed dat niemand het beter kan en wil dan hij. En daarom zegt hij: laat mij het zijn, jullie God. En God weet ook zo goed dat wij mensen op een altijd weer verrassende wijze op zoek gaan naar iets of iemand anders. Vandaar dat het eerste gebod, het evangelie, in appelvorm is. Niet alleen aanzegging: God wil uw ultieme houvast zijn, maar ook een appel: laat hem het zijn. Met dat appel van het goede evangelie mogen jullie alle zes op pad om jullie kinderen te verwijzen naar iemand die ontzaglijk veel van hen houdt. En met dat appel richt de God van Jezus Christus zich nog altijd tot de wereld. Vanmiddag ook. Laat mij toch vooral zijn jouw ultieme houvast. Amen. Wij zingen Psalm 146, vers 1, 2 en 3. Een lied van het oude Israël, een andere psalm, waarin de vreugde over de ontdekking dat God God is, wordt uitgesproken. Alle drie de versen van Psalm 146 die zijn aangegeven, zingen we nu. Thank you. Dan is er nu gelegenheid om interactief dit thema te verwerken. En dat doen we zo dat er een minuut of 10 tijd is om in wat kleinere groepjes van gedachten te wisselen. Dat is klein, dat kun je met z'n tweeën doen. Je kunt het met z'n zessen doen. Nou, misschien nog ietsje meer of nog ietsje minder. Maar daar ligt het ongeveer. Zal deze keer wat anders zijn dan anders, dankzij het feit dat gelukkig ook veel gasten hier zijn. Mogelijk zijn er ook onder de gasten mensen zeggen, nou, ik sta daar toch wel wat anders in. Voelt u zich alstublieft vrij om dan in uw groepje gewoon mee te praten. En wie weet wat je dan in 10 minuten een bijzondere ontmoetingen kunt krijgen. Met elkaar van gedachten wisselen over dit thema. Er is een gespreksvraag die niet bindend is, maar mocht u heel stil bij elkaar zitten, dan helpt het om de tongen los te krijgen. Wat zou in plaats van of naast God de Heer je ultieme houvast kunnen zijn? Na die 10 minuten is er gelegenheid om kort nog even, als dat gewenst is, ervaringen door te geven. Of ook vragen op het bordje van de dominee te leggen, waarbij ik alvast aankondig dat de dominee die de tweede catechesedienst doet uit Hilversum komt. Ik zal trouw alles aan hem doorgeven, mocht dat nodig zijn. U hebt nu het woord onderling gesprek. Oh, zijn jullie eruit? Wilt u gaan afronden? Er is gelegenheid om in die hele grote kring waarin we nu zijn ervaringen te delen, vragen door te geven, aan elkaar voor te leggen. Dat is niet verplicht. En als u zegt, ja, ik vind dat ook lastig om daarvoor naar voren te komen, ik kom naar u toe en houdt u desgewenst het microfoontje ook voor. Wie zegt, ik wil graag iets zeggen of opmerken of vragen of wat dan ook. Dat mag, ja, Melchior. Doe maar.
Nou, wij vonden het een heel mooi beeld dat God dat uitnodigend vraagt van, doe dat nou, vertrouw nou op mij en niet op iets anders. Maar volgens mij komt er daarna wel een wat minder aardig stukje, want ik ben een streng God. En ik vergeet niet als je iets verkeerd hebt gedaan. Dat, ja, we vroegen ons stiekem af of u dat niet even vergeten was.
Nee, dat was ik niet vergeten, want die toevoeging die komt na het tweede gebod. En dat tweede gebod nemen we apart in de volgende dienst. Ik moet er wel bij zeggen dat in de katholieke traditie het eerste en het tweede gebod gelden als één geheel. Zodat die strenge bepaling inderdaad ook dan terugslaat op dit gebod. Ik verwijs daarvoor wel kort naar wat ik vanmorgen heb gezegd. Hoe de heiligheid van God en de genade door elkaar heen lopen. Maar daar was niet iedereen en dat kon natuurlijk ook niet. Betekent wel dat er inderdaad ook een lijn loopt op het ogenblik door de prediking, waarbij ik probeer om die twee dingen bij elkaar te nemen, zodat niet de vreugde wordt bedorven, maar eigenlijk nog wordt geïntensiveerd. Wie volgt? Ja.
Dus vertrouwen in God, daar vertrouwen we volledig op. Maar we vroegen ons wel af van hoe brengen we dat in de praktijk. Nou, je hebt een stukje eigen verantwoordelijkheid gekregen. Daar moet je mee omgaan. Maar in hoeverre stel je dan je vertrouwen nog in God? Hè? Ben je niet te veel bezig met je eigen verantwoordelijkheid? Dus dat vond me wel een spanningsveld om daarmee om te gaan. We vroegen ons ook af van hoe vaak overwegen wij spreken om alles te verkopen, alles los te laten en God te volgen om hem te dienen in evangelisatie of zendingswerk.
Buitengewoon omvattende vraag is dit. Hoe verhoudt zich dat nou, hè? Je eigen verantwoordelijkheid en je vertrouwen op God? Dan ben je eigenlijk heel goed bezig, denk ik, als je je die vraag stelt, omdat er iets eigenaardigs in zit. Aan de ene kant dat appel in de Bijbel om wijs te zijn, je verantwoordelijkheid te nemen en niet te makkelijk dingen af te schuiven. Met daarbij ook nog dat die verantwoordelijkheid steeds is toegenomen. Denk alleen maar aan onze medische kennis. We hebben zoveel meer verantwoordelijkheid gekregen. Artsen ook.
Duizelingwekkend zijn die verantwoordelijkheden toegenomen. Daardoor wordt het in de moderne tijd bijna een nog spannender vraag dan het altijd al was. En hoe verhoudt zich dat nou tot vertrouwen op God? En ergens is dat de ontdekking, denk ik, die je allemaal als christenmens doet gedurende je leven. Dat ook dat op een geheimzinnige manier door elkaar heen loopt. En dat je je eigen verantwoordelijkheid kunt beleven binnen dat basale vertrouwen. Maar ook dat je je eigen verantwoordelijkheid kunt beleven in eigenzinnigheid, in afscheid nemen van dat basale vertrouwen. Dus ik denk dat het de ervaring van de meeste christenen is dat het de kunst is om ze met elkaar te verweven en om geen afscheid te nemen van je eigen verantwoordelijkheid, je eigen mondigheid, maar die te beleven binnen dat uiterst basale vertrouwen. Iemand zegt: ik neem mijn verantwoordelijkheid in het vertrouwen op God zo dat ik er wat losser in zit. Dat vind ik een hele mooie uitdrukking. Ik zit er wat losser in. Ik ben super verantwoordelijk, maar ik ga er nou ook weer niet te zeer onder gebukt. Ik zit er wat losser in, want ik weet dat er een eindverantwoordelijk is. Het is geen sluitend antwoord, het is wel een richting die gewezen wordt. We komen nu in het eeuwige conflict dat de klok en uw maag beide zeggen dat we het hier niet te lang meer moeten doen. En dat we tegelijkertijd nog maar net een beetje op dreef raken. In dat conflict stel ik u voor dat er nog ruimte is voor één vraag of opmerking.
Wij concludeerden eigenlijk dat je op die vraag als christen geen ander antwoord zou kunnen geven dan niets. Want als je kijkt naar vraag en antwoord 94, kun je concluderen dat eigenlijk alles wat je als ultiem houvast zou zien naast God, afgoderij zou zijn.
Dat is correct. Dat is inderdaad wat de catechismus zo neerzet. En zegt: doe het niet, want al het andere is afgoderij. En dat is, denk ik, ook in lijn met wat het evangelie ons bezweert te geloven. Tegelijkertijd is het één vraag: wat moet ik geloven? En waar doe ik goed aan om mijn vertrouwen op te stellen? Een andere vraag is: hoe functioneert het eigenlijk? Wat gebeurt er nou met me? Niet alleen wat moet ik geloven, maar ook hoe geloof ik eigenlijk? En dan kan het interessant zijn om opnieuw die vraag te stellen: hoe zit dat eigenlijk in de praktijk? Waar ligt mijn ultieme houvast? En dan is de vraag dus een uitnodiging tot een zekere zelfreflectie, zelfonderzoek. Voor ieder mens, ook voor ieder gelovig mens, voor ieder christen. Praat door, zou ik zeggen, met uzelf, met anderen, met elkaar, als u het gevoel hebt van: hé, we komen nou net bij de dingen die mij ons bezighouden. Hier zullen wij de dienst gaan afronden door nu met elkaar een van de liederen te zingen die door de 6 doopouders zijn voorgesteld. Ja, welk? 69 uit de eigen bundel.
Het laatste onderdeel van deze dienst wordt gevormd door gaven en gebeden. De gaven van u die in de collecte worden gevraagd zijn voor het Bijbelvertaalwerk van Wycliffe, wat een kinderbijbel is voor een kind, is de Bijbel in de eigen taal voor mensen die daarvoor alleen maar een Bijbel in het Engels of Frans kennen. Wycliffe Bijbelvertaalwerk, daarvoor is de collecte nu bestemd. Wij zullen u danken en voorbeden doen, waarbij wij eindigen met het Onze Vader. En ik nodig u uit om dat gezamenlijk te bidden. Ik wil eerst voorgaan in gebed. Heere God, horend het appel dat u op ons doet, om toch vooral u ons ultieme houvast te laten zijn, bidden wij u om het licht van de Heilige Geest, zodat we onszelf en onze reactie op uw appel beter leren kennen. En we steeds helderder zicht krijgen op u in Jezus Christus. En dat we gemotiveerd raken, steeds meer, steeds dieper, om ons leven in uw handen te laten. Helpt u ons bij dat combineren van dat diepe vertrouwen op u en het dragen van onze eigen verantwoordelijkheid. En helpt u ons om, als we de Bijbel lezen, samen te brengen uw genadige en uw heilige kant. En helpt u ons om radicaal te zijn in het erkennen dat u God bent en niets of niemand anders. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Lied 112 uit de eigen bundel is ons laatste loflied. De genade van de Heer, Jezus Christus, en de liefde van God de Vader, en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u en jullie allen. Doopouders blijven hier staan. U kunt ze hier geluk wensen. Zeker doen. Ja. Ik boor me er even in. Ach, ja, maar dat komt zo. Bert-Jan, van harte.
Dank je.
Dat is het hele goede.